benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Drukke jongetjes in een basisschoolklas, stuiterballen. Dat is het beeld dat bij veel mensen opkomt als het over ADHD gaat. Maar niet alleen jongens hebben het. Het wordt ook steeds vaker bij meisjes en volwassenen geconstateerd. En nee, mensen met ADHD zijn niet lui of altijd hyperactief. Het klassieke beeld van ADHD is door recent onderzoek aan het verschuiven. Wat leren we over de stoornis en wat kun je doen om ermee om te gaan? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier in de studio met een gast met een welbekende stem, namelijk Gemma Venhuizen, die een stuk over ADHD schreef.
Hallo.
En ook hier in de studio is wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Welkom.
Hi, hallo.
Ja, een populaire stoornis, hè? ADHD. Je hoort het veel en steeds vaker, lijkt. Maar is dat ook eigenlijk zo? Hoeveel mensen hebben ADHD?
In totaal heeft in Nederland ongeveer 3-5% van de bevolking de diagnose. En voluit staat het voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Heel goed om even genoemd te hebben, ja. ADHD klinkt zo bekende term in de volksmond. Maar ja.
Alle dagen heel druk, ja. Hoor ik altijd.
Ja, maar daar gaan we het zo ook nog over hebben. Dat geldt niet per se voor al die mensen die de diagnose hebben, want het heeft ook verschillende vormen. Dus in zekere zin is het een beetje een verzamelnaam. Ja, en wat je zegt over dat steeds vaker voorkomen, dat is wel interessant, want je hoort het inderdaad wel relatief vaak, maar dat is ook omdat het een beetje een soort inhaaldiagnose is. Je noemde in het begin al even de drukke jongetjes in de klas. En vroeger werd het echt gezien als een soort van de aandachtstoornis bij kinderen. En tegenwoordig is het besef ervan, ja, je draagt het je hele leven lang met je mee. Als je het hebt, dan heb je het gewoon voor altijd. En er zijn dus heel veel volwassenen, onder wie ook veel vrouwen, bij wie nu op latere leeftijd nog de diagnose wordt gesteld. En de hoogleraar die ik erover interviewde, Sandra Kooi, die zegt van ja, het is geen modegril, maar een inhaaldiagnose eigenlijk.
Ja, nou goed dat we dit vooroordeel meteen ook even van tafel hebben. Om even nog wat meer het gevoel van ADHD te krijgen, misschien toch even naar een man, ook een volwassene, die waarvan velen bekend is dat hij ADHD heeft. Namelijk Jochem Meijer, de cabaretier, die heeft er in zijn in een van zijn shows ook een sketch over gemaakt. En ja, dat geeft toch wel goed weer waar deze aflevering nou eigenlijk over gaat. Dus daar luisteren we even naar.
Ken je dat, ADHD? Ken je dat, ADHD? Ken je dat, ADHD? Ken je dat? Alle dagen heel druk, actief de hele dag, altijd druk hier, broer. Ken je dat niet? Dat was eigenlijk niet zo, hè? ADHD, lele. ADHD, lele. ADHD, ADHD. Hyperdipura, 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 ora, 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 ora.
Ja, dit is natuurlijk wel een enorme uitvergrote parodie op ADHD. Maar het geeft wel een beetje weer van hoe dat in de praktijk werkt.
Het lijkt wel cabaret.
Ja, inderdaad.
Nee, dat is inderdaad zeker waar. En om even weer wat meer de serieuze laag in te gaan. Het is een diagnose. Maar ja, welke vormen heb je? Wat houdt de stoornis eigenlijk in? Kun je daar iets meer over vertellen?
ADHD heeft heel breed gezegd eigenlijk te maken met executieve functies. Dat zijn de regelfuncties van je brein. Dus bijvoorbeeld planning, time management. En dat gaat bij mensen met ADHD niet automatisch. En daardoor is dus tijd inschatten of prioriteiten stellen is best wel lastig. En overkoepelend kun je zeggen van mensen met die diagnose die hebben last van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Maar die klachten die kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. En daarnaast zijn er ook nog weer andere symptomen die vaak voorkomen, zoals prikkelgevoeligheid, eetbuien, slaapproblemen, stemmingswisselingen. Dus om precies te kijken van ja, heeft iemand ADHD en ook welke vorm dan van ADHD, moet dan met behulp van een psychiater, met een uitgebreid gesprek en met behulp van ja, gestandaardiseerde vragenlijsten, moet die diagnose worden vastgesteld.
Ja, en het gaat er dan ook om dat je er ook echt last van hebt. Hè? Want alleen de diagnose is nog niet voldoende. Het gaat er ook om dat er echt iets moet zijn waardoor je dus last van hebt. En dat je er dus ook wat aan moet doen.
Ja, dus je loopt ergens tegenaan en dan ga je naar een arts. En dan kun je in dat traject komen waar je uiteindelijk bij die vragenlijsten terechtkomt.
Ja, maar het is wat Sander zegt inderdaad. Het, ook in het psychologenhandboek DSM-5 staat dan dat je er in ieder geval voor minimaal 6 maanden, maar ja, feitelijk dus je hele leven wel, last van kunt hebben. En om dan precies te zien waarvan last, hebben ze ook een lijstje met mogelijke symptomen samengesteld. En ik zal er gewoon even wat voornoemen, wat voorlezen. Enerzijds heb je dus vanuit die onoplettendheid, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je er niet in slaagt om voldoende aandacht te geven aan details of achterloos fouten maakt. Maar ook dat je moeite hebt met het organiseren van taken en activiteiten. Of dat je dingen vaak kwijtraakt of makkelijk wordt afgeleid door uitwendige prikkels, dus prikkels van buitenaf. Anderzijds heb je dan ook bij de hyperactiviteit en de impulsiviteit bijvoorbeeld het onrustig bewegen met handen. Jullie zien mij nu ook druk gebaren op het moment dat ik dit zeg. Of echt rondrennen. Maar het kan ook heel veel praten zijn of heel druk zijn met activiteiten. Of qua impulsiviteit dat je een beetje een flap uit bent met dingen. Maar je hoort hier al aan van ja, dat zijn toch allemaal best wel uiteenlopende verschijnselen.
Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat het juist bij kinderen heel duidelijk wordt als ze dus in die structuur van een klas komen, waarin ze dus geconcentreerd moeten leren en moeten opletten.
Ja, ineens moeten ze op die stoel blijven zitten. Ja, en dan valt extra op dat ze dat eigenlijk niet, dat niet zo goed gaat.
Ja. Ja, en dat is wel interessant, want wat jullie nu inderdaad zeggen, dat is denk ik een van die drie vormen van ADHD, dat is dan de ADHDH, wordt die ook wel genoemd. Daar ligt ook echt de nadruk op die hyperactiviteit. Dus dat is juist in zo'n klassikaal verband heel makkelijk
is
te
die,
zeggen.
Die H, die, zeg maar, in ADHD zit die H van hyper al. En, die,
en dan nog even de extra H, hyper.
Ja, nee, okay.
En dan heb je ook iets, dat wordt ADHDI genoemd, waarbij de I voor inattentie of onoplettendheid staat. Maar eigenlijk kennen we dat veel beter onder de naam ADD. Dus gewoon daarbij is de H van hyperactief juist wegbezuinigd.
De dromers in de klas.
Nou, precies. Ja. En dat is ook wel zoiets. Hè? We hadden het net over die inhouddiagnose. Dat komt opvallend vaak ook voor bij meisjes. En je kunt je voorstellen, zeker als iemand wel goed presteert op school, bijvoorbeeld omdat ze of hij goed kan leren, of wat ADHD'ers ook wel hebben als ze iets heel interessant vinden, een soort hyperfocus, dat ze juist wel super geconcentreerd kunnen zijn, dan valt dat niet zo op natuurlijk. En dan heb je ook nog de combinatie ADHD-C van combinatie. En dan heb je dus en die aandachtskant en die hyperactiviteitskant.
Het lijken wel type auto's zo bij elkaar, ADHD-I.
Ja, maar we noemden net al even dat veel kinderen, dat het daar gediagnosticeerd wordt. Klinkt ook logisch. Op de basisschool kom je daar ineens in een soort structuur waar je dan misschien met ADHD minder inpast. Zijn dat inderdaad de momenten waarop mensen vastlopen? Is daar meer over bekend?
Dat zijn momenten, ja, maar niet de enige momenten. Want wat Sandra Kooij, die heeft ook als leerstoel, als hoogleraar, heeft ze specifiek ADHD bij volwassenen. Wat zij ook zegt, van zeker bij vrouwen merk je ook dat het soms vaak aan het licht komt door hormonale schommelingen. Daar zou ik zo nog wel wat meer over vertellen. Maar Die hebben bijvoorbeeld heel vaak dat het zelfs pas tijdens de overgang soms aan het licht komt. Nou ja, dat is dan een hele tijd na de basisschool alweer. En het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat is misschien nog wel even interessant om aan te stippen. ADHD is dus in principe een erfelijke aandoening. Maar hij kan wel door omgevingsfactoren kun je er meer of minder last van hebben. Dus verschillende kinderen uit een gezin zouden er op een verschillende mate last van kunnen hebben. En dat omgevingsfactoren kunnen bijvoorbeeld al zelfs in de baarmoeder ontstaan als je moeder veel alcohol drinkt, maar ook door een infectie of zuurstofgebrek bij de geboorte. Maar later ook kun je voorstellen van, ik noemde al even die executieve functies. Stel dat je ouders je heel veel uit handen nemen, of dat je een hele rustige, prikkelarme omgeving opgroeit, kan het best zijn dat je redelijk gedijt. Maar stel dat je dan voor het eerst op kamers gaat, hè, of dat je alles zelf moet gaan doen. Dus dat is nog zo'n overgang. Of later misschien als je voor het eerst kinderen krijgt of zo. Steeds als er ingrijpende gebeurtenissen.
Je moet gaan opvoeden zelf.
Ja, dus er zijn eigenlijk gedurende je leven verschillende momenten waarbij je vast kunt lopen.
En dat zijn, als ik jou zo hoor, ook momenten waarin er juist dingen veranderen in het regelen, waarin je andere, waar de breinfuncties waar je helemaal in het begin over sprak, steeds op een andere manier worden aangesproken. Als je ineens zelf moet plannen wanneer je je boodschappen gaat doen, omdat je anders 's avonds niks kan eten. Ja, dat is anders dan wanneer je dat in het ouderlijk huis voorgeschoteld krijgt.
Ja, precies.
Dus je wordt opnieuw uitgedaagd en dan kan het zich dan kun je er tegenaan lopen.
Ja, en daarom is het de diagnose wordt dan al redelijk vaak bij kinderen vastgesteld. Uit cijfers van het CBS afgelopen najaar bleek dat van de jongens ongeveer 3,9% ADHD heeft, van de meisjes 2,9%.
Minder.
Ja, dat zijn dus niet wie het hebben, maar wie gediagnosticeerd zijn.
Ja, en daarbij kun je dus ook nog zeggen van, is dat verschil, weet ik veel, wordt dat misschien in de toekomst nog gelijk getrokken als er nog meer onderzoek naar ADHD bij meisjes en vrouwen wordt gedaan. Maar in ieder geval, er wordt dus al redelijk wat gediagnosticeerd in de vroege jeugd, maar ook zeker nog gedurende het latere leven.
Is het dan ook niet zo dat de huidige maatschappij, waarin iedereen op zijn mobieltje zit, dat juist een hele slechte omgeving is voor mensen met ADHD?
Ja, dat is. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen van, je hebt extra veel prikkels. Dus het is, als je ADHD hebt, is het uitdagender. Het is tegelijkertijd niet zo dat daardoor opeens meer mensen ADHD hebben. Ik denk wel dat heel veel mensen daardoor misschien wel zich wat beter kunnen inleven hoe het is om eens flink overprikkeld te zijn of niet al die ballen tegelijkertijd hoog te kunnen houden. Maar je kunt je inderdaad afvragen van, als je ook nog de hele tijd WhatsApp, als je al moeite hebt met concentratie en krijgt ook nog de hele tijd WhatsApp berichtjes tussendoor,
TikTok, dan, Instagram, noem maar op.
En dat raakt ook wel weer iets. Aan iets anders wat Sandra Coy recent heeft onderzocht over mensen met ADHD, dat is ADHD en slaap. Want wat we ook allemaal wel kennen is de verleiding van 's avonds nog even op je smartphone kijken, hè? Of nog even gewoon in bed een filmpje kijken
het
of zo.
Blauwe licht.
En dan wordt vaak gezegd van, maar dan krijg je veel blauw licht binnen en dat is slecht voor de aanmaak van melatonine, dus van het duisternishormoon in je lijf. En dan daardoor gaat je hele slaap-waakcyclus verschuift dan. Maar het interessante is wat eigenlijk Sandra Coy samen met een promovenda van haar, Emma van Andel, ontdekte, is dat bij mensen, of 80% van de mensen met ADHD, is sowieso al een zogeheten laat chronotype, wat eigenlijk gewoon een avondmens is. Ja. En bij hen begint de aanmaak van dat duisternishormoon melatonine gemiddeld 1,5 uur later dan bij andere mensen. En dat betekent,
staat los van tv en telefoon.
Ja, precies. Ja, precies. Dus zelfs als je allemaal je smartphone inlevert, is dat zo. En dat betekent dus ook dat het gevoel van slaperigheid eigenlijk later komt. Maar wat lastig is, zeker gezien onze maatschappij, waarbij de meeste mensen toch dan zo rond 9 uur wel willen beginnen met werken en überhaupt met het hele dag-nachtritme, is dat je daardoor wel de kans loopt dat je tekort slaapt, hè? Zeker stel dat je laat op de avond slaperig wordt en dan weet ik van na middernacht gaat slapen en je wekker gaat alweer om 7 uur, dan kom je niet, of niet altijd, aan de felbegeerde 8 uur slaap. En dat gecombineerd met dat mensen met ADHD ook bovengemiddeld vaak andere slaapstoornissen hebben. En dat is dan van tanden knarsen tot echt een nachtmerriesyndroom, waarbij je terugkerende nachtmerries hebt. Restless legs, dus van die rusteloze benen. Slaapapneu. Dat alles bij elkaar verzorgt dat vaak voor een verstoorde nachtrust. En nou ja, dat kun je ook wel indenken. Hè? Als je een keer moe bent, heb je vaak ook meer last van concentratieproblemen, van misschien ook innerlijke of uitwendige rusteloosheid, van stemmingswisselingen, van impulsiviteit, dus weet ik veel, vreedbuien.
Kortom, en de ADHD wordt erger.
Nou, zeker.
Ja. Visueuze cirkel, ja, zo klinkt het.
Ja, dus het versterkt elkaar. En het was wel interessant dat dus die Emma van Andel en Sandra Coy, dat die in een onderzoek hebben ze ook mensen met ADHD, hebben ze melatonine gegeven. En die moesten dan op gezette tijden, want dat is wel belangrijk, dat je dan een vast ritme ontwikkelt. Een paar uur voor hun beoogde bedtijd moesten ze melatonine slikken. En een halve milligram bleek dan 14%, voor 14% klachtenvermindering te zorgen. Dus hè, daardoor werd gezegd van ja, als je melatonine slikt, dan lijkt het er dus op dat die ADHD-symptomen weer wat afnemen.
Dus je slaapt beter en dan kun je ook beter omgaan met de symptomen die bij ADHD horen.
Maar je moet dus wel een soort discipline hebben om dat op een vast tijdstip in te nemen.
Ja,
en dat
is dan
weer nog wel een opgave.
Qua
dan
tijdsplanning en time management kan dat juist met ADHD lastig zijn. Maar goed, daar zijn smartphones misschien weer handig voor. Dat je ja, een timer kunt zetten bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je kunt ook van de technologie gebruik maken om je herinneringen te geven bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Is het dan ook zo dat avondmensen meer risico lopen om ADHD te hebben, te krijgen, te ontwikkelen?
Of? Nou ja, je krijgt, zeg maar, je hebt het of je hebt het niet in die zin van een erfelijke stoornis. Wat wel bekend is, is dat ook soms bij kinderen met ADHD, zeg maar, dat je al vanaf jonge leeftijd hebben die slaapproblemen. Maar het is dus niet zo, hey, je hebt ADHD of je hebt het niet en je bent een avondmens of je bent het niet. Maar je kunt wel met enige slaaphygiëne, klinkt zo stom, maar hoe zeg je dat, met enige discipline. Stel dat je jezelf wel aanleert om bijvoorbeeld niet die smartphone nog te gebruiken net voor het slapen gaan, of niet vlak voor het slapen gaan nog veel suiker te eten, en wel altijd een wekker voor jezelf te zetten van nu moet ik naar bed. Je kunt het jezelf wel aanleren om een beetje je gedrag daarin te verschuiven.
Ja, maar dat is handig als je ADHD hebt. Maar als ik al deze symptomen aanhoor, dan hebben er misschien ook wel mensen die niet zonder diagnose, die denken, hey, hier heb ik ook wel wat van weg.
Ja,
die
ik denk
misschien
dat
ook avondmens zijn of die ook zich af en toe rustig
vinden. Ja, ik denk dus ook niet dat het precies oorzaak-gevolg is natuurlijk. Hè? Dus het is ook niet zo dat als je dus een avondmens bent, dat je dan per definitie ADHD hebt.
Nee, en wat
of andersom.
Sowieso, wat Sandra Coy ook zei, slaap is de moeder van de gezondheid en slaapgebrek is de moeder van de psychiatrie. Dat wel.
Ja, dus, mooi gezegd, ja.
Ja, voor iedereen, of je nou ADHD hebt of niet, is te weinig slaap zeer onprettig. En een hoop van die executieve functies lijden daar ook onder. Dat kunnen we wel concluderen.
Ja, dus de samenhang is er zeker.
Ja.
Samenhang met slaap is dus echt nieuw inzicht. Zijn er nog meer nieuwe inzichten of samenhangen die nu naar boven komen?
Ja, dat is wel heel interessant dat er de afgelopen jaren ook diverse wetenschappelijke publicaties zijn uitgekomen waaruit blijkt dat mensen met ADHD bovengemiddeld vaak ook andere medische aandoeningen, dus echt fysieke aandoeningen hebben. En dat kan heel uiteenlopend zijn van diabetes type 2. En dat kan ook weer met ongezonde leefstijl te maken hebben. Maar ook dingen zoals chronische darmaandoeningen of astma komt ook bovengemiddeld vaak voor. En daarbij is dus wel belangrijk om te zeggen van ja, dat is niet direct altijd een oorzaak en gevolg te noemen. Maar het is dus wel opvallend dat het in de populatie van mensen met ADHD vaker een heel scala aan medische klachten nog voorkomt. En hoe dat dan precies zit, moet nog verder worden uitgezocht. Wat ook wel interessant is dat nu begin maart, op 8 maart, wordt het H3-netwerk gelanceerd. Dat staat voor hoofd, hart en hormonen. En daarin werkt Sandra Kooijen als psychiater samen met een gynaecoloog, Dorenda van Dijken, en een cardioloog, Janneke Wittekoek. Omdat er dus ook Wittekoek die had ontdekt dat er in haar, bij haar hartspreek, bij haar cardiologie-spreekuren, heel vaak vrouwen waren die ook met ADHD-symptomen kampen. En tegelijkertijd, daar hadden we het eerder al even over, is er dus ook wel een samenhang tussen hormonen en ADHD. En die driehoek, dus van hoe werkt dat nou eventueel met elkaar samen, dat willen ze vanuit dat netwerk ook verder gaan onderzoeken. Dus dat is allemaal work in progress, kun je zeggen, waar momenteel dan wordt ingedoken.
Ja, hormonen vind ik wel een interessante in deze driehoek. Dit viel mij net ook al op. Toen dacht ik eraan, toen jij het had over dat de overgang ook zo'n moment is waar dit naar voren komt. Dat lijkt me nou net een moment waar het allemaal wat rustiger wordt in het leven. Niet ineens school of ineens op jezelf wonen of ineens kinderen waar je van alles moet doen. Maar die hormonen, laten we daar ook wat over doorpraten.
Nou, wat ook interessant is, dat uit ander onderzoek is gebleken, dat vrouwen met ADHD bovengemiddeld vaak last hebben van premenstruele klachten, dus van stemmingswisselingen voorafgaand aan de menstruatie, van postnatale depressies en van overgangsklachten. En wat Kooijen's hypothese daarin is dat bij al die momenten gaat bij de vrouwen het oestrogeenniveau, dus de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen daalt. En dat is weer interessant, omdat wordt aangenomen nu dat ADHD samenhangt met een minder goede dopamineproductie in bepaalde delen van de hersenen. Juist die delen die belangrijk zijn voor de executieve functies. En dopamine is een neurotransmitter die min of meer, zou je kunnen zeggen, hetzelfde effect heeft als oestrogeen. Ook op kalmte en planning en zo. En stel dat je wel een hoog oestrogeenniveau hebt en weinig dopamine, of dat je wel veel dopamine hebt en weinig oestrogeen, dan kunnen die het gebrek van de ander een beetje voor elkaar opvangen. Maar als je dus en ADHD hebt en dus verminderde dopamine aanmaakt, en je zit ook nog eens net in je cyclus of in de overgang op een laag oestrogeenniveau, dan kan dat voor die onrust zorgen, maar ook, ik noemde eerder stemmingswisselingen, dat gaat soms ook gepaard echt met angstklachten en zo, maar ook met echte somberheidsklachten. En dan heb je dus niet dat buffertje van de dopamine die dat voor je kan opvangen.
Maar als dat zo is, dan zou je toch verwachten dat je juist ADHD bij heel veel vrouwen ziet en niet zozeer bij mannen.
Dat was ook wel de allereerste volwassen vrouw met ADHD die Sandra Kooijen in de jaren 90 diagnosticeerde. Daar werd ook eerst bij gedacht dat ze borderline persoonlijkheidsproblematiek had. Want dat gaat ook heel vaak met stemmingswisselingen en zo gepaard. En het lijkt er dus op dat er bij vrouwen, dat zijn dan vaak vrouwen die wel een andere diagnose hebben gekregen. Of dat het gewoon werd afgedaan als, ja, dat is de overgang, of ja, dat is je
cyclus.
Ja.
Het is er wel, maar het wordt niet als zodanig herkend.
Nee, en wat nu wel interessant is, dat bijvoorbeeld al wel uit een onderzoek is gebleken dat vrouwen die in de overgang waren en dexamfetamine te slikken kregen, dat is dan ook echt een ADHD-medicijn, dat het daarop lijkt dat die zich stabieler voelen en dus minder last hebben van die stemmingswisselingen.
Ja, daar noem je weer iets. Medicijnen, dingen slikken. Ook dat is echt iets wat, mijn beeld van waar ADHD ooit gevormd is op de basisschool met zo'n druk jongetje.
Ritalin
kreeg. Ja. Is dat nog steeds de gangbare behandeling?
Ja, zeker. En dat is eigenlijk heel gek. Je geeft dus die kinderen en andere patiënten geef je een stimulans. Dus dat is je zou zeggen van, als je al zo druk bent, dan zou je dat juist een beetje moeten afremmen. Maar deze stof, dus dat is dus methylphenidaat, dus de werkzame stof in het middel, die zorgt ervoor dat de dopamineproductie gestimuleerd wordt. En dat geeft dus weer een verbetering van al die planningsfuncties in je hersenen.
Ja, ja, die dopamine en dat oestrogeen dans. Je kan ook zeggen dat ze aan de pil moeten.
Ja, precies.
Ja, dat wordt inderdaad ook wel het doorslikken van de pil. Want dan moet je dus wel hem door blijven slikken. Want anders heb je in die stopweek alsnog opeens een oestrogeendaling. Dat lijkt ook wel voor stabilisering van de klachten te zorgen.
Oh ja, maar om nou jongetjes op de basisschool aan de pil te doen, liever aan de speed blijkbaar.
Nee, en er wordt nu ook net zo begin maart op Internationale Vrouwendag wordt ook het hoofdharthormonennetwerk opgericht. Dat is een soort netwerk van cardiologen, gynaecologen en psychiaters die met elkaar informatie kunnen uitwisselen over de invloed en de samenhang tussen hormonen en ADHD en ook hartklachten, want die schijnen ook weer vaker voor te komen. Of veel vrouwen met hartklachten schijnen ook weer ADHD te hebben. Maar om dat dan nog allemaal beter uit te zoeken, want er is dus ook nog een hoop onduidelijk. En dat moet de komende jaren, denk ik, nog verder moet die samenhang wel worden uitgezocht.
Ja. Ja. Hey, en volwassenen, krijgen die ook Ritalin voorgeschreven?
Ja, zeker. Maar je moet je ook voorstellen dat zo'n geneesmiddel heet het dan wel. Maar het geneest natuurlijk niet.
Nee, het is symptoombestrijding.
Je moet het dagelijks nemen. En wat ook zo is, is de gewone Ritalin wordt bijna niet meer gebruikt. Omdat je, dan heb je dus last van een rebound, noemen ze dat. Dus dat als je het neemt, dan werkt het. Maar op een gegeven moment, dan is het uitgewerkt. En dan stopt dus ook die productie van dopamine. Dus dan krijg je in één keer, krijg je alle oude symptomen krijg je weer terug. Dus daar, vandaar dat ze ook tegenwoordig allerlei langzaam werkende formuleringen hebben gebruikt.
En die heten anders, want Ritalin is de merknaam, toch?
Ja,
je hebt ook, het is wel nog steeds dezelfde werknaam.
Concerta, ja. En dat geeft het wat langzamer af en daardoor ga je geleidelijker weer terug naar je basisniveau.
Ja, dus dan zijn die schommelingen, net wat we net zeiden bij de pil en oestrogenen, heb je ook bij Ritalin heb je dan niet.
Maar hoe slik je dat doorgaans dan? Ik nam aan gewoon elke dag of misschien wel twee keer per dag.
Ja.
Maar daar hoef je toch niet per se mee te stoppen?
Hoe bedoel je mee te stoppen?
Nou, ik bedoel, neem toch alleen maar af op het moment dat je hebt die dopamineproductie en die backlash ervan. Dat gebeurt dan toch alleen maar als je ermee stopt.
Ja.
Nou, als je levenslang aan Ritalin blijft, zeg je dan.
Ik weet niet hoe dat normaal gaat.
Het is ondersteunend, hè? Want je moet je voorstellen, je hebt dus echt problemen met je concentratie en met je gedrag te reguleren. En als je dus die medicatie slikt, dan gaat dat wat makkelijker. Maar als je daar weer mee stopt, dan kan het dus zo zijn dat je dat niet meer voor elkaar krijgt.
Maar is het dan zo dat mensen of dat kinderen dat dan vaak door de week wel slikken en dan in het weekend even niet?
Ja, dat kan ook.
Oh, precies. Ja. Nee, dan,
Of tijdens de proefwerkweek of zo.
Ja, dat is dus eigenlijk het misbruik wat er ook vaak voorkomt. Hè? Dat mensen die helemaal geen ADHD hebben ook Ritalin gaan nemen voor een examen.
Die willen ook wel even goed kunnen concentreren.
Ja, maar de vraag is of dat bij hen zo goed werkt.
Die worden er soms juist ook weer zo hyper van dat ze 's nachts dan niet meer kunnen slapen. Ja. En dan heb je weer het slaaptekort en daar weer de problemen van.
Precies. Ja, dus die medicijnen, dat is niet de oplossing alleen. Dus je moet ook nog daarnaast heel goed leren bijvoorbeeld te gaan plannen. En als je die vaardigheden inmiddels hebt geleerd, dan kun je dus ook weer proberen om zonder medicatie verder te gaan.
Maar dat klinkt lastig. Het klinkt mij tegenstrijdig in de oren. Je hebt een stoornis waardoor je echt niet kan plannen, maar je kan wel leren plannen.
Ja.
Hoe dan?
Nou, ik denk dat het verschil erin ligt. Het zal bij mensen met ADHD nooit vanzelf gaan. Dus ze zijn ook zeker niet lui, wat wel eens het vooroordeel is. Het is juist dat ze gewoon altijd moeite moeten doen om te functioneren in die zin. Maar je kunt natuurlijk wel met bepaalde handigheden of veranderingen in leefstijl kun je aanpassen. Wat we net al zeiden van ja, in je jeugd zijn het misschien toch ouders die nog een en ander opvangen. Maar later kun je ook, stel dat je heel slecht bent in boekhouding, bijvoorbeeld zo'n beruchte saaie taak, kun je ook natuurlijk een accountant in de arm nemen. Of een ander
hacks voor ADHD.
Ja, ander notoir struikelblok is het huishouden. Gewoon schoonmaken, opruimen. Dat is dan ook nog een taak die niet dan echt als inspirerend wordt gezien. En waar zeker iemand met ADHD dan zich niet toe kan zetten. ja, dan, ja. Of je kunt ervoor kiezen om dan in een rommelig huis te leven, maar je kunt ook een schoonmaker in de hand nemen. Of wat er ook wel eens wordt gezegd, kleine klusjes van oké, ik begin even met de afwas. En
ja, of ik zet nu een kookwekker op een kwartier en dan ga ik opruimen en dan is het bijna weer klaar.
Ja, ja, dus... of een kwartier eerder naar je afspraken komen, zodat je nooit meer te laat komt.
Ja, dat heeft...
Maar dat is toch, dat weet je op een gegeven moment toch ook en dan werkt het niet meer.
Er heeft ooit een vriendje bij mij, omdat ik ook altijd de trein miste, zei die op een gegeven moment gewoon dat de trein een kwartier eerder ging dan ik dacht. Maar ja, uiteindelijk, als je dat eenmaal door hebt, dan ga je daar natuurlijk weer
vond
op.
Vond je dat leuk?
Nee, ik vond het helemaal... Nee, dat was ook betut. Want dat is natuurlijk ook wel weer zoiets van... Hè, hoe? Het is fijn, denk ik, als je ADHD hebt, dat je omgeving er ook vanaf weet van hoe mensen mee kunnen doen. Maar het moet natuurlijk ook niet betuttelend worden. En ook voor de omgeving. ADHD is dan wel een verklaring, maar niet een excuus. Dus je kunt niet zeggen van, nou, ik hoef niet mee te draaien in het huishouden, want ik heb ADHD.
Ja, ik hoef nooit meer op te ruimen.
Nee, maar andersom is denk ik wel een soort begrip van, oké, weet je, als iemand voor de zoveelste keer te laat komt, het is geen onwil, maar eerder echt een soort onmacht. Dat helpt van beide kanten ook wel weer frustratie voorkomen.
Ja, ik hoor je zo, we hebben het net over life hacks, maar eigenlijk is dus, als je niet aan de medicatie wil, moet je als iemand met ADHD goed kijken naar, kan ik mijn omgeving, mijn leven zo inrichten dat het beter past bij hoe ik functioneer?
Ja, ja. Een ander probleem is verslavingsgevoeligheid. Hè? Je noemde net al die eetbuien. Maar je kunt ook makkelijker verslaafd raken aan allerlei middelen. Maar dat kun je ook ombuigen natuurlijk door gewoon een gezonde verslaving in te zetten. Bijvoorbeeld
verslaafd
sport.
Aan wortels.
Vanwege die bewegelijkheid wordt ook vaak wel gezien dat mensen met ADHD veel sporten of zelfs een sportverslaving ontwikkelen. Daarbij kun je met het oog op blessuregevoeliglijd ook weer denken van alles waar te voor
lijkt
staat
me nooit goed.
Is nooit goed. Nee, maar zeg maar, je kunt in die zin denk ik wel bepaalde impulsen of zo. Je kunt het wel een beetje fine-tunen, alles binnen...
Je kunt je energie kwijt in een sport of zo.
En als je dat doet, dan, weet ik veel, slaap je misschien ook wel weer beter en heb je ook een gezondere leefstijl en minder last van overgewicht. En
in de breedte, want dit zijn op zich natuurlijk relatief kleine dingen die je kunt aanpassen, een kwartier eerder ergens vertrekken en zo. Maar zijn er ook plekken in de samenleving waar je dan beter tot je recht komt? Ik denk aan kinderen die naar een vrije school gaan, waar ze iets minder op hun stoel hoeven zitten misschien. Of de creatieve beroepen.
Cabaretier hoorden we net.
Cabaretier, ja,
laat naar bed, laat optreden. Dat is wel in die zin, hè, want we hebben het nu dan misschien wat over de negatieve kanten gehad van ADHD. Maar juist de impulsieve gedachtensprongen kunnen ook juist dat out-of-the-box denken wat je bij mensen met ADHD vaak ziet.
Ja, is kan creatief.
Als het je lukt, goed, het is dan wel weer een nadeel dat je vaak als je in een creatieve sector zit, dan zelfstandig ondernemer bent en wel weer die boekhouding moet doen. Maar verder,
daar heb je die accountant dus voor.
Het kan in die zin ook...
Je kan floreren.
Precies, ja. En dat is, want we hebben het in het begin ook een stoornis genoemd. En het is in die zin ook een stoornis en mensen hebben er last van. Dan moeten dat niet onderschatten. Maar het geldt wel dat niet iedereen met ADHD er in dezelfde mate last van heeft. En dat het dus ook in de juiste omgeving pluspunten kan hebben.
Ja, dus iemand met ADHD kan misschien minder handig juf of meester worden, waar je voor al je kinderen moet plannen en heel erg op tijd moet komen.
Ik denk dat het ook geldt van wat vind je zelf leuk. Hè? Dat geldt voor iedereen natuurlijk, maar daar misschien toch ook weer iets van de hyperfocus. Als mensen denken, daar wil ik mijn aandacht aan besteden, dan is dat al een groot pluspunt. En verder inderdaad misschien niet dat per se dat op tijd komen en plannen.
Ja, popmuzikant of voetbalverslaggever. Dat zijn allemaal geschikte beroepen, lijkt mij.
Hey, en we hebben het over nu best lang over de stoornis gehad. En nu hebben we het over plekken waar een beroepen en life hacks. Het klinkt toch een beetje als een hoek van de maatschappij waartoe mensen met ADHD misschien veroordeeld zijn. Maar er is ook een hele beweging gaande die het niet als stoornis wil benaderen, maar meer als feature, iets unieks wat hoort bij mensen en dat het ja, dat je ook echt unieke eigenschappen hebt die heel erg van pas kunnen komen. Hoe zit dat?
Ja, dat gaat natuurlijk over de neurodiversiteit, zoals dat dan heet. Dus dat iedereen goed is in zijn eigen dingen. En dat je dus, die diversiteit mag er gewoon zijn. Van de een kan beter dit, de ander kan beter dat.
Ja, wordt ook mensen met autisme bijvoorbeeld, wordt dat ook van gezegd. Van ja, als je alleen maar op de nadelen gaat focussen. En dan komen we ook weer bij wat we aan het begin al even zeiden. Van ja, is... Als we de maatschappij anders zouden inrichten, dan zouden sommige klachten misschien ook veel minder klachten hoeven zijn.
Ja, precies. Ja, ja en dan vraag je je wel af van waarom hebben we dan zo'n DSM-handboek waar het echt als stoornis benoemd wordt. Hè?
Ja, en iets ook wat je wel kan hebben of niet kan hebben.
Ja, en waar je dus ook wel mee om kan leren gaan door bijvoorbeeld ondersteund door medicatie je gedrag te veranderen. Dus dan is dus, het is natuurlijk wel een last waar mensen zelf last van hebben. Maar als je dus je leven zo weet in te richten dat je ermee om kan gaan,
ja, dat je last
is het
feature
eigenlijk
wordt.
Geen stoornis meer.
Nee, maar dan denk ik dus wel dat het daarbij ook helpt als je ADHD hebt om wel die erkenning misschien ook te hebben en het begrip. Want stel dat je geen diagnose hebt... maar wel merkt dat je je hele leven tegen dingen aanloopt en je hoort alleen maar van je omgeving van nou, je bent een sloddervos, je bent lui en vergetenachtig, kan dat ook weer heel negatief uitpakken voor je zelfbeeld.
En depressie staat ook in de DSM-5.
Nou ja, ik denk wel dat het in die zin toch belangrijk is om wel echt serieus te nemen en ook te onderkennen van ja, weet je, voor mensen met ADHD gaan een hoop dingen niet vanzelf. En tegelijkertijd ook een soort van de last van oké, zij moeten zich maar aanpassen aan de rest. Om dat misschien een beetje te heroverwegen van zijn er andere manieren waarop je de samenleving kunt inrichten. Waardoor inderdaad mensen met uiteenlopende psychische achtergronden goed van elkaars positieve punten kunnen profiteren.
En elkaar een plek hebben misschien.
Ja.
En dus misschien... Vraag ik me dan als iemand zonder ADHD wel af. Kun je als omgeving hier wat aan doen? Jij noemde net een mooi voorbeeld over de trein. Ik denk dat die toenmalige vriend had echt wel probeerde je te helpen. En dat voelde als betutteling. Zijn er dingen bekend waar een omgeving juist wel of niet iets aan kan bijdragen?
Ja, dus ik denk allereerst niet alles uit handen nemen. Want ja, dan leer je met ADHD ook zelf niet omgaan. Maar waar mogelijk wel wat geduld betrachten. En dat heet tegenwoordig psycho-educatie. Wat gewoon je voorlichten en beter begrijpen wat het precies is. En ik denk van beide kanten af zeggen, mensen zonder en met ADHD om... ook gewoon erover te praten en elkaar wat beter...
bespreekbaar te maken, ja.
Ja. Ja, of misschien nog een keer naar de show van Jochem Meijer te gaan.
Ja.
Ja, ook dat is...
Nou, Jochem Meijer is natuurlijk wel een heel goed voorbeeld van iemand die het heel duidelijk bespreekbaar maakt.
Ja, en ook zijn eigen leven blijkbaar heeft... of nou, ik ken hem niet persoonlijk, moet ik zeggen... maar vanaf een afstandje een beroep heeft gekozen... waar dit een goede plek kan krijgen.
En gelukkig maar in die zin dat er ADHD'ers zijn... dat er ook wat leuke cabaretiers en zo in de wereld zijn, toch? Ja, dat,
Gemma, dank. Je hebt me veel geleerd. Geen modegril, maar juist een inhaalslag. En dat er veel meer bekend aan het worden is over... samenhang met allerlei andere dingen in het leven.
En nog heel veel onderzocht moet worden dus eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dankjewel Gemma Venhuis dat je hier kwam vertellen. En dankjewel voor je aanwezigheid ook Sander Voormolen. En bedankt ook aan audioredacteur Else van Driel voor het maken van deze podcast. En we luisteren nu weer naar ons Dudok-kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.